Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk, het achtste en negende vers. Filippenzen 3 vers 8 en 9. Daar spreekt het woord des Heren al dus, ja gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Tot zover. We mogen hier wel bovenschrijven wat eenmaal iemand schreef: alles is niets, alleen Christus is genoeg. De apostel heeft in dit hoofdstuk de gemeente te Filippi vermaand, getroost, maar ook vermaand, om toe te zien. Het was een bijzonder goede verhouding tussen de apostel Paulus en de gemeente te Filippi, die eerste gemeente in Europa. Je weet allemaal van Lydia, de purperverkoopster, en van die stokbewaarder, van die kleine gemeente waar het de Heere beliefd heeft zo grotelijk zijn zegen aan te schenken. Er zijn ook geen bijzondere bestraffingen die de apostel geeft. Wel vermaant hij hen om voort te varen tot de volmaking, opdat alle twisting, die wij ook zijdelings kunnen bespeuren aan de hand van de vermaning van de apostel, dat zij meer en meer van nodig hebben om in de liefde te mogen wandelen, ook met elkaar, en alle zaken in het midden der gemeente daarnaar uit te richten, toch, vergeleken bij, of met bijvoorbeeld de gemeente te Korinthe, dan vinden we daar in Filippi niet die excessen, zoals in Korinthe en andere gemeenten. Toch, waar de Heere werkt, is ook de Satan aanwezig. Daar komt hij op af. Daar stuurt hij zijn dienaar naartoe. En nu zijn er ook leraren gekomen in Filippi. Zoals ook bij de Galaten leraren gekomen waren. Mensen die de besnijdenis deelachtig waren en die de besnijdenis vereisten. Mensen die enige gerechtigheid zochten op te roepen, te richten in het vlees. De apostel Paulus noemt het honden, vooral in die tijd. In het raam van die tijd gezien is dit een zeer verachtelijke benaming. Een hond was nog niet zo'n gezien, verwend dier dan nu. Het was doorgaans vooral de straathonden een zeer verachtelijk dier in de ogen van de mensen. Een dier dat zich te goed deed aan het vuil en aan de rommel die het overal op probeerde te zoeken. Een dier van de mest faalt, zou je zeggen. Paulus noemde die leraren honden. Omdat ze ook in het vuil bezig zijn. En met een zinspeling, een woordspeling, noemt hij ze in plaats van besnijding, versnijding. Een bijtende spot met diegenen die zich verhoovaardigden op hun besnijdenis. Want hij zegt, het is helemaal van geen waarde. Wij zijn de besnijding die God in de geest dienen en in het vlees en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Want als daarover loopt, wil Paulus zeggen, dan heb ik alle reden om te vertrouwen op het vlees. Want ik ben op en top, ben ik een Israëliet, een Hebreër, een geboren Israëliet uit de stam van Benjamin. Ik ben ook besneden. Daarbij was ik nog een zeer godsdienstig man. Ik was ijverig. Een fariseer, een vervolger van de gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Kan dat? Kan een mens naar de rechtvaardigheid die in de wet is onberispelijk zijn? Nou, Paulus bedoelt hier naar onze maatstaven. De maatstaven van het volk waar hij onder leefde. Al die andere fariseeën en schriftgeleerden, joden, israëlieten, ze konden allemaal zien en bemerken dat het maar geen schijn bij Paulus was, maar dat hij onberispelijk van handel en wandel was. Dat bedoelt hij. Want in de werkelijke zin van het woord kan het niet. Want er is niemand op aarde die niet zondigt. En er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Maar zoals ik zei, zoals de mens die wet bekijkt en elkaar bekijken, was er niets op aan te merken, onberispelijk. Een man die je door een ringetje kon halen. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Kijk, die valse arbeiders, die versnijding, die probeert natuurlijk, dat voelt u wel aan, met een beroep, een ondergronds, voorzichtig beroep op Paulus woorden eventueel, proberen ze de gemeente voor zich te winnen. Ze zullen wel gezegd hebben, ja, Paulus kan dat wel zeggen, maar hij is toch ook maar besneden. En toen die daar nog in Jeruzalem woonde, toen was die ook een van de nauwgezetste fariseeën. Misschien hebben ze dat wel zo gedaan. Om hun woorden kracht bij te zetten, om ze over te halen. Hetgeen mijn gewin was, zegt Paulus hier, want nu wil hij nog eens aan de gemeente te Filippi zeggen, schrijven hoe het er eigenlijk bij staat met hem. Hoe hij erover denkt. Hoe het voor hem ligt. Niet als een menselijke overweging, maar wat God hem heeft geleerd en gegeven. Hetgeen mijn gewin was, dat was allemaal gewin. Al die dingen die hij opgesomd heeft, wat hij was, besnijdenis enzovoorts, Hebreeër, onberispelijk, noem maar op, fariseer, dat alles was hem gewin. Daar vond hij het leven in. Dat was hem tot winst. Dat was zijn weg naar het eeuwige leven. Dat was zijn weg naar de eeuwige rust, straks aan het einde van de reis. Dan zou die strijd bekroond worden door God
en hij zou eeuwig gelukzalig worden. Dat was een groot gewin.
Maar nu zegt hij, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Heeft dat dan geen betekenis meer? Hij gaat in tekstvers zeggen, ja gewisselijk, alsof hij zeggen wil, zo is het nu nog, vandaag op dit ogenblik, terwijl ik u uit mijn banden schrijf, is het nog voor mij de onomstotelijke waarheid. Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Ja, alle dingen. Is dan geen voorrecht als een mens, laten wij dan het woord besnijdenis even laten vervallen en zeggen, als een mens gedoopt is, is dat nou zo'n ramp dat Paulus behoorde bij het Joodse volk? Is toch niet erg? Als hij nou alle dingen eens opsomt in dit leven, is dat dan zo erg? Kun je nou zeggen, nou ja, je hebt eerbaar mogen wandelen hier op deze aarde, maar ja, om Christus wil zal ik nou maar eens de andere kant uitgaan. Zo kun je het toch niet stellen, zeker? Want het is zo schadelijk en zo schandelijk om eerbaar te wandelen. En zo zou je wel meer dingen op kunnen noemen. Ja, waarin de mens zichzelf soms ook bedriegt, dat hij het als een argument gebruikt, schade en drek te achten, wat een gewin was. Hij moet natuurlijk wel goed verstaan wat de apostel hier bedoelt. Als de Heer je nog geeft hier te wandelen voor zijn aangezicht, dan kun je wel eens een grote mond opzetten van wat zijn we. Je kan allerlei bewoordingen uitdenken wat we zijn en wat we geworden zijn. Maar verder dan? Verder dan, ik bedoel, ja, dan is het geen kunst. Om te zeggen, ja, schade en drek, want het is niet anders dan drek en schade. Maar al die voorrechten, alles wat de Heer aan een schepsel, aan een mensenkind geeft, in zonderheid, die mag leven onder de beademing van God en zijn woord. Doe je het toch niet allemaal overboord te gooien? Nee, dat hoeft ook niet. Dat mag ook niet. Want dat zou in kunnen houden dat we bedektelijk, ook als diezelfde of die andere dwaalleraars die aan het eind van dat hoofdstuk genoemd worden, want vele wandelen anders, van welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden des kruises van Christus zijn, welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, en de welke aardse dingen bedenken. Je voelt wel aan dat de apostel dus nooit kan bedoelen en wil zeggen dat een mens die hier op aarde wandelt, omgeven van zoveel gunstbewijzen en voorrechten, dat hij dat als een hond de druppels van zich afschudt, zo van zich afschudt, en om zich te begeven tot de godloosheid en tot de ongerechtigheid. Zeggen, ja, ik heb alle dingen maar schade en drek geacht. Nee, zo is het niet. Wat bedoelt Paulus dan? Wel, er staat het geen mij gewin was. Nee. Hetgeen ik voor het leven, voor mijn winst hield. Begrijp je dat goed? Wat mij ervoor houden. Waar ik mijn vertrouwen op zette. Waar ik openlijk of heimelijk op steunde in mijn leven. Daar loopt het over. In die zin van Psalm 62. Waakt en let dat gij het hart er nooit op zet. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Daar loopt het over. Het loopt er niet over dat die man besneden is. Oh, wat erg. En dat hij een Hebreër is. Oh, wat erg. En dat de Heere u en mij nog vastgehouden heeft tot op dit ogenblik. Zodat we niet in de gevangenis zitten. Dat is niet erg. Dat is alleen maar een wonder. Maar weet je wat wel erg is? Dat de mens een gerechtigheid opricht uit de wet. Buiten Christus waar hij zijn vertrouwen op zet. Waar hij op steunt en leunt. Zoals die fariseeën die zei, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals alle andere mensen. Hij besefte niet dat het alleen God was die hem nog vasthield. En dat hij daarop geen grond zou kunnen maken van vertrouwen dat het goed met hem stond, want die gerechtigheid, die kan God nooit behagen. Want die gerechtigheid is tenslotte altijd alleen maar gerechtigheid naar mijn maatstaf, zoals ik het zie. Zoals ik Gods wet voor ogen stel. En dan kan ik zeggen, oh, dat is een voorbeeldig mens. Daar kun je nou in handel en wandel, kun je die nu nagaan. Eerlijk, oprecht, ijverig, getrouw. Dan kan ik zeggen, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk, zoals wij dat zien. Maar als de Heere God nu eens komt en hij plaatst die mens in het licht van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid, dan stort hij neer in verwoesting. Want dan veracht God het ijdel beeld van de mens. Want die gerechtigheid kan God niet behagen. Die werken kunnen niet volgeworden worden voor God. Het is niet genoeg. Het is niet alleen genoeg. Het is het helemaal niet. Is het niet? En u zegt die ja gewisser. Je moet niet denken dat ik vroeger wel eens wat doorgevloeid heb, wil Paulus zeggen. Maar nu, heden, als ik me de zaken door de geest van Christus zie voorgesteld, dan zeg ik nu, terwijl ik in de banden verkeer, ja, gewisselijk, zeker en waarachtig, het is niet anders. Heden acht
ik ook alle dingen gade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Je kunt er nog veel meer bij noemen, bij al die opgesomde dingen. Er staat hier alle dingen. Alle dingen. Alle dingen van dood en leven, goed of kwaad, voorspoed en tegenspoed, bekering in mijn gedachten en onbekeerdheid, alles wat je maar op wil noemen wat er in dat kleine mensenleven is, een diepte die niet te peilen is als het ware, van allerlei lijnen die door elkaar heen lopen, alle goeds wat hij nog in dit leven meent te hebben, somt alles er maar bij op, niets uitgezonderd, want alles is niets. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, mij tot schade. Is het dan toch schadelijk? Is alles dan, ja, vaak werd terecht in dit verband aangehaald wat Paulus hier op de achtergrond ziet, een schip dat beladen is. Nou kan er in dat schip van alles zitten. Maar wat erin zit, dat is niet bepalend. Laten we maar eens veronderstellen dat er op zichzelf goede dingen in zitten. Een kostbare lading. Maar nu komt het noodweer. De storm breekt los, zoals hij zelf in zijn leven had meegemaakt. En nu, dan lees je in de handelingen dat het zo ver ging dat ze alles overboord zetten. Het koren ook. Nou, je zou zeggen, dat is toch geen kwaad. Het koren is geen kwaad. Dat is een goed iets. Dat is eten. Dat is voedsel. Maar het moest overboord. Was dat koren zo slecht? Nee. Maar het schip kan anders niet behouden worden. Het schip kan niet met die lading in de haven der begeerte aankomen. Dat kan niet. Wat er ook in zit in dat schip. Al was het gevuld met kostbaar gesteente. Als de storm opsteekt, dan moet het geladen, diep geladen schip zinken. En daarom zullen de scheepslieden in de uren van het gevaar, zullen zij die lading overboord zetten. Want wat is belangrijker, het leven of het voedsel, het leven of de kleding? Als dat bange gevaar, als dat tijdsgewricht van ontroering en ontzetting over de schepeling komt, wat is er dan nog belangrijk? De haven. Hoe gehavend hij er dan ook aan mogen komen, maar dat is belangrijk, de haven. En nu? Nu wil de apostel zeggen, alle dingen buiten de Heer Jezus Christus, waar wij ons vertrouwen op hebben, of wat onze leunsels en steunsels zijn. Hoe mooi, hoe goed op zichzelf aangemerkt misschien ook. hoe bewonderd door de mensen. Ik kan alleen maar, wil hij zeggen, als een ledig schip, als een ledig vat. Zalig worden in de kennis van Jezus Christus, mijn Heere.
Het kan er in het leven, gemeente, van een enkeling, van een persoon, kan het er zo bang uitzien, zo troosteloos, zo moedeloos. Er kan iets van verzet zijn tegen de waarheid van Gods woord. Er kan een zeker onvergenoegen zijn met de waarheid en met onszelf. En dat we wankelen. Omdat we aan alle kanten bestreden worden. Ja, hou vast. Hou de lading vast. En we doen dat met rechte woorden. Want we zeggen, ja, maar een mens kan er maar niet zomaar op losleven. Dat is ook zo. Maar ondertussen willen we er niet aan dat we er op losleven. We willen er niet aan dat Jezus Christus recht heeft op ons. En dan gaat het soms langs de afgrond heen met een mens. Welke kant zal het gaan? Zal het vallen? Valt die naar de Heere toe uit genade, dan breekt er een ogenblik aan dat die reddeloos is. Dat die zegt, o, ik bekijk. Ken het aan u, Heere. Het is alles wind waar zich mijn hart mee streelde. Ondertussen ben ik een boosaardig schepsel tegen u en uw waarheid. Maar ach, wees koning over mij, profeet, priester. Gaat het naar de andere kant? Dan wordt hij naar de rechtvaardigheid die in de wet is, voor de mensen misschien een godsdienstig persoon. Ja hoor, een beste kerel. Een principieel mens. Een mens waar je op aan kunt. Maar hij staat er buiten. Want de beslissing is dan innerlijk al gevallen. Dat is erg, wij kunnen dat zo niet zien, maar de Heere ziet het allemaal wel, die weet het allemaal. Die weet het wel. Daarom, o dat de Heere, die trouwe Heere ons toch vasthouden, want ik ben ervan overtuigd, zonder die genade, zonder die ontferming, zonder dat we persoonlijk vast gehouden worden door hem, dan gaan we onherroepelijk voor de bijl. Vroeg of laat. Dan kun je je eigen leven wel geleerd hebben hoe dat het als het ware langs de afgrond heen gaat met de mens. Maar dat gaat door in het leven. En dan is er alleen maar uitkomst bij hem. Want in dat zoeken, in dat wringen, in dat onvergenoegd zijn, in dat ijveren, in dat vervolgen van de gemeente, in dat alles, wordt de valse rust steeds groter, maar er is geen rust. Er is een gedreven worden. Zo is het ook heden geliefde.
Ik zou het niet zeggen als ik het niet uit de praktijk mocht zeggen. Maar zo is het ook heden. Alle drijven, alle spreken, alle doen van de mens geeft hem wel eens een valse rust. Geeft hem wel eens een zekere zelfvoldoening. Maar het is alles in het teken van de onrust. Hij kent geen vrede. Hij is als een opgejaagde. En je zou zeggen, hoe komt hij er nou uit? Door nog eens een keer nog iets meer te rekken of nog iets meer op zijn tenen te gaan staan. Door te denken, nou, dan zal ik toch dat toch anders inkleden. Ik zal dat toch anders doen. Zo komt hij er niet. Tot in de Jordaan, als God hem er niet uithaalt, blijft de mens er tegenin worstelen wat het vlees betreft. Hij kan het maar niet gewonnen geven dat hij van de laatste stelling wordt afgedrongen. Om dan met een smak naar die denkt voor eeuwig verloren te zijn. Om te ontdekken dat daar de Heer Jezus is. Dat Hij er is. En dat in dat felle licht dat Hij niet zegt. Het is afgelopen. Ik gooi jou voor eeuwig buiten de deur. Maar dat hij zegt, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart te verzen tegen de prikkels te slaan. Maar ook dat verzet, maar de Heer weet het wel. De Heer is sterker. Al gaat het hier soms op aarde, zeggen we wel eens een dubbeltje op zijn kant, zou je zeggen. Maar de Heere bereikt zijn doel, dat is de troost ook, om hem te brengen tot die uitredding. Tot die opstanding uit de doden, zo zou je het wel kunnen noemen. Een wederopstanding, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Om nou alle schade en drek te achten. Dus je hoeft niet meer voor je vrouw en kinderen te zorgen. Jazeker. Maar Christus alleen is genoeg. Want vrouw en kinderen kunnen je niet helpen. En je zult ook niet in vrede ontslapen met de belijdenis. Ik heb de hemel verdiend. Want ik ben zo goed voor vrouw en kinderen geweest. Ik ben zo eerlijk geweest in mijn leven hier op aarde. Dat kan niet. En in dat licht, zegt de apostel, ik acht ook alle dingen schade te zijn in dat opzicht. Om de haven te bereiken. Want de haven kan ik met geen enkele lading bereiken. Alleen in en met de Heer Jezus Christus. De andere komt daar niet voor in aanmerking. En nou is die uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, die is zo groot. Dat het is misschien wel eens pijnlijk. Maar het gaat ook gewillig op de dag van zijn Heerkrachten. Met het oog op die Christus. Daar mag hij met innerlijke vrijmoedigheid alles loslaten. Om nergens op te steunen. Om niet in zijn geschiedenis te gaan graven. Om nog een fundamentje te vinden. Maar om nou eens op Gods geschiedenis. Op die enige persoon, op zijn werk gericht te mogen worden. Er staat om de uitnemendheid. Dat wil zeggen, het alles overtreffende. Het schip en lading overtreffende. De alles overtreffende kennis van Christus Jezus.
van die gezalfde zalig maken. Die ons, hoe diep, hoe reddeloos, hoe uitzichtloos. Op die weg, die naar de dood helpt, die ons op die weg onverwacht tegemoet treedt. Kennis, maar dan een kennis des geloofs. Een kennis dat de Vader Jezus Christus gezonden heeft in de wereld. Een kennis van, ja, dat wil niet zeggen een soort intellectuele kennis. Dat je zegt, ja, in Matthäus zoveel vers zoveel, daar staat dat en daar staat dat enzovoorts. Nee, maar het kennen van de Heer Jezus in zijn vernedering. In zijn lijden en sterven. In zijn alles overtreffende dierbaarheid. Beminnelijkheid. Zodat inderdaad ook alles wel ingewisseld wil worden. Graarne. Voor ene kus van Jezus' mond. Alle schade en drek. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele en wij zien door een spiegel in een duistere reden. Maar als Jezus nu zou komen en hij zou zeggen, wat wilt gij dat ik u doen zal? Dan zou die zeggen, Heere, neem me alstublieft mee. Ja, maar je hebt toch nog een vrouw? Neem me alstublieft mee en neem mevrouw dan ook maar mee. Of zorgt u voor haar en voor de kinderen en voor de gemeente en voor alles. Maar neem me alstublieft mee. Want u bent het leven. Bij u verstommen de stemmen van de spotters en de honers. Die moeten wijken. Bij u krijgt de zonde geen enkele kans. Als u mij inneemt, helemaal. Als u erbij bent, Heer. Ik acht alle dingen, schade te zijn. Ja, dat moet je nou niet opvatten in de zin van een soort grootspraak. Terwijl we allemaal wonen, werken, leven, eten, drinken enzovoort en nog duizenden dingen meer van de Heer ontvangen hebben. Je moet niet denken, nou ja, je hebt makkelijk praten. Dat hebben we zeker. We zijn mooi weer christenen. Als je denkt aan degenen die in stukken gezaagd zijn. Maar daar loopt het nu niet over. Het loopt hierover. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, mijn Koning, mijn Regeerder, mijn Uitzien, mijn Goël, mijn zondeverlosser, zondevernieler. Het kan zo laag, zo diep niet gezonken zijn, maar op de bodem van de ziel
is die als te ware een akker die wacht op de dauw van de hemel. Want hij weet wel wat er aan scheelt. Hij weet wel wat hij nodig heeft. Hij weet wel wat het heil is voor zijn ziel. Dat is, hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog op die Heer Jezus Christus, op die betalende borg en middelaar, die ook opgestaan is uit de dood, mijn Heer. Dat zegt hij, door het geloof. Kan de mens dat dan zomaar zeggen? Ja, dat kun je niet zomaar zeggen, dat uiteraard. Maar, ik zou zeggen, wie is dan je heren? Heren, andere heren, behalve gij, hebben over ons geregeerd. Maar door u alleen gedenken wij uw naams. Mijn heren. Thomas zei het ook, mijn heren en mijn God. Hier zegt de man het ook, naar het uitwendige in de banden. In de banden. Maar innerlijk in het bewustzijn, het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Ken je iets van de Heer Jezus? Heb je wel eens in alle ellende die we ons eigen aangedaan hebben, dat je zegt, ja, nou is die eigenlijk toch maar een bedorven vat. En dat je een oog kreeg op hem. Wat is dat grote? Kan zijn thuis, kan ook zijn in de kerk, dat je door de Heere gewoon opgetild wordt. En dat hij zegt, kijk, dit is mijn lieve zoon. Zie hem eens. Daar gaat hij het land door. Dan verliest alles zijn gewicht. Dan verliest alles zijn gewicht. Zijn waarde. Zijn betekenis. Hij is waardevol. Hij is groot. Zodra de Heer ook in het leven van Paulus komt, wil het schip de haven bereiken, alles overboord. Weg fariseerschap, weg steunen en leunen, waar dan ook. Weg gerechtigheid die ik voor gerechtigheid hield en die mijn medebroeders zo hoog achtte. Weg ermee. Christus. Alleen. Hij is het om wiens wil wij alle dingen schade gerekend hebben. En nog, om wiens wil staat erbij, ik al die dingen schade gerekend heb en acht die trek te zijn. Trek. Ja, dat is hier. Eigenlijk mag je het zo wel lezen, zoals nou een hond. Het is een drukgreep op die honden, hè? Die honden die in die drek bezig zijn, op die vuilnisbelten. Zo krijgt nou zo'n hond zo af en toe wel eens een darm met drek toegeworpen, die opvreet, waar die zich nog aan te goed doet. Dat is afschuwelijk, hè? Zo'n slachting is ter plaats gegrepen, bijvoorbeeld, en dan die darmen naar die honden toegesmeten. Nou, dat zegt hij eigenlijk. Om wiens wil ik al die dingen, alles wat ik maar bij mag brengen, hoe goed het in en op zichzelf ook zijn mag, maar bij de Heer Jezus Christus vergeleken is het niets. Moet het als grond, als lading van het schip op weg en reis naar de eeuwigheid, moet het als lading overboord. Want alleen met Vaders Zoon, met zijn gerechtigheid, met zijn heiligheid kan ik binnenkomen. Anders nooit. En dat licht gezien is schade en drek. Want ik ga ermee ten onder. En in het licht van Gods heiligheid zijn mijn deugden ondeugden. Om wiens wil, anders kan het niet. Je kan niet om jezelf doen. Je kan het niet doen omdat je de wet zo goed begrijpt. Want dan koester je al die dingen. Je koestert die lading. Je bindt hem met touwen vast, dat als er wat gebeurt, dat toch niks overboord zal slaan. Zo zijn wij bezig. We willen vasthouden wat we hebben. Maar als het noodweer komt, dan nog niet direct om het noodweer, maar om diens willen die de wind en de storm gebiedt, om ons te ontdekken. Alles overboord. Ja, dat is toch wel mooi. Ja, dat is allemaal wel mooi. Moet ik dat ook overboord? Gooi maar overboord, ja. Werp weg als enig betrouwen voor de eeuwigheid. Want het kan het niet zijn. Dat is Gods welbehagen nooit geweest. Die oude waarheid die kan het hart vervrolijken. Die eeuwige waarheid alleen. Dat Christus alleen onze gerechtigheid is. En dat we alleen met hem en in hem voor God rechtvaardig zijn en zalig zullen worden. Want als de storm komt, dan moeten de touwen weer losgemaakt worden. En de lading overboord. En de sprake wordt: wat wilt gij dat ik doen zal? Of, o God, wees mij zondaar genadig. Kan een mens nou nooit komen uit zichzelf? Maar de Heere doet het. En om zijnentwil gaan we al die dingen schade rekenen en drek te zijn. Om Christus alleen te mogen gewinnen. Weg ijdel vertrouwen. Weg ijdele steunsel, zegt dan de ziel. Ge kunt me niet bedriegen. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar Christus is alleen mijn enige goed. Nee. Niet om als vele anders wandelen, om dat te misbruiken, want ik ben een misbruiker. Om met eerbied gesproken die drek zelf op te gaan eten, of als een hond eraan te goed te doen. Zo niet. Integendeel, dat is de strijd. Dat is het uit. Om geheel en al door hem in beslag genomen te zijn, te worden. Dat er geen centimetertje meer overblijft voor de vorst der duisternis. Voor het ongeloof. Voor eigen ik, zin en wil. Kom je nooit langs de wet. Nooit door uw eigen gerechtigheid. Maar alleen maar om als een ledige zondaar met hem vervuld te worden. Paulus was daar nog niet.
Tenminste, het is nog niet af. Later zegt hij, ik jaag ernaar, die uitopstanding uit de doden. Dat het schip geheel en al vol is van hem. Dat is het einddoel. Maar hier staat, opdat ik Christus mogen gewinnen. Tegen je eigen zeggen, nee, zotte zondaar, het zit wel niet goed bij je, maar houd er rekening mee, God weet en ziet alle dingen, er is geen andere weg. Zondaar, je bent misschien half onverschillig geworden, half weggezonken in allerlei dingen. En de duivel wil je verscheuren. Hij wil ons allemaal wel verscheuren. Maar geef de duivel geen plaats. Sta van ongerechtigheid. Werp uw lading erbuiten. En ge zult zien dat waar Christus de Heere de troon beklimt, die hem alleen toekomt, dan zult ge ook ervaren dat hij uw vingeren onderwijst ten strijde. Hij het doet. En in hem gevonden worden. Misschien gaan we nog wel eens een keer verder, we laten het rest van dat vers rusten. En in hem gevonden worden. Calvijn vertaald meen ik ongeveer, en hem vinden. Die trekt een verband met verliezen, weg en hem vinden. Maar dit is ook goed hoor. En in hem gevonden worden. Want, dan moet je kijken. Ik wil God in mij vinden. Ik wil gerechtigheid in mij vinden. Ik wil heerlijkheid en heiligheid in mij vinden. Dat is heel mijn leven. Dat was Paulus leven. Om in zich te vinden. En dan moet je kijken, dan is dit een hele schone vertaling toch wel. Als er staat, en in hem gevonden worden. Nou vind ik het niet meer in mijzelf, maar ik zelf word gevonden. In de Heer Jezus Christus. Dat staat zo leidzaam. Zo troostrijk. Dat als straks die rechtvaardige vader kijkt. En hij kijkt heden al. En die heilige wet. Die hij dus. Sterveling zet als die zich opmaken om ons te onderzoeken. Dat we er dan niet meer zijn. Met onszelf, met onze lading. Maar dat het lege schip in de middelaar binnengevaren mag zijn. Waar is die, zegt de wet? Waar is die, zegt het recht? Hoe is het met hem? En ze kijken onderzoekend rond. Hij is er niet. Hé, daar is hij, in het bloed, in de wonden, in de Heere Christus. O, dan is het goed, zegt de wet. Dan is het goed. Dan zegen ik je, want je hebt alles, alles wat je moet hebben. alsof je zelf alles volbracht had wat Christus voor u volbracht heeft. En de rechtvaardige vader zegt, daar heb ik nou mijn welbehagen in, dat dat lege schip in de zoon mijner liefde in zijn middelaars hart als in de eeuwige haven thuiskomt. En in hem gevonden worden. En de stormwind die is gekomen. En de slagregen is gevallen. De stukken vlogen om de oren. Maar het ledige schip kwam in die haven der behoudenis veilig binnen. En er werd gezongen, God is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Want in de Heere zijn uitkomsten, zelfs midden in de dood. Nu mensen, ik hoop, het is allemaal even gebrekkig hoor, allemaal even gebrekkig. Maar ik hoop dat we er iets van mochten verstaan en dat je er ook een beetje blij mee mocht worden. Je zegt, ja Heere, dat weet u. Dat weet u, want dat was uw eigen werk. Als ik u maar mag kennen, u mag toebehoren. Van u gekend mag zijn. Dat is het leven. Dat is eeuwig leven. O, dat dan de Heere uw zielen vertroosten. Dat ge eenmaal niet gevonden wordt als een vol schip. Dat met ladingen als schipbreuk lijkt. Maar als een ledig schip. Waar hij aan boord komt. Die zegt, ik zal al uw schatkameren vervullen. Amen.